De schriftlezing vindt u in Genesis 28, de versen 10 tot en met 22. De versen 10 tot 15 mogen de tekst zijn voor de prediking van vanmiddag. Ja, lezen wij Gods woord al dus. Jacob dan toog uit van Beersheba en ging naar Haran. En hij geraakte op een plaats waar hij vernachtte, want de zon was ondergegaan. En hij nam van de stenen van die plaats en maakte zijn hoofdpeluw en legde zich te slapen op diezelfde plaats. En hij droomde en ziet een ladder was gesteld op de aarde, welker opperste aan de hemel raakte. En ziet de engelen Gods klommen daarbij op en neder. En ziet de Heere stond op dezelfde en zeide: Ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Dit land waarop gij ligt te slapen zal ik aan u geven en aan uw zaad. En uw zaad zal wezen als het stof der aarde. En gij zult uitbreken in menigte westwaarts en oostwaarts en noordwaarts en zuidwaarts. En in u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. En zie, ik ben met u. En ik zal u behoeden overal waarheen gij trekken zult. En ik zal u wederbrengen in dit land. Want ik zal u niet verlaten totdat ik zal gedaan hebben hetgeen ik tot u gesproken heb. Toen Jacob van zijn slaap ontwaakte, zeide hij: Gewisselijk is de Heere aan deze plaats en ik heb het niet geweten. En hij vreesde en zeide: Hoe vreselijk is deze plaats? Dit is niet dan een huis Gods en dit is de poort des hemels. Toen stond Jacob des morgens vroeg op en hij nam die steen die hij tot zijn hoofdpeluw gelegd had en zette hem tot een opgericht teken en goot daar olie bovenop. En hij noemde de naam van die plaats Bethel. Daar was toch de naam die stad tevoren Luts. En Jacob beloofde een gelofte, zeggende: Wanneer God met mij geweest zal zijn en mij behoed zal hebben op deze weg die ik reis, en mij gegeven zal hebben brood om te eten en klederen om aan te trekken, en ik ten huize van mijn vader in vrede zal wedergekeerd zijn, zo zal de Heere mij tot een God zijn. En deze steen die ik tot een opgericht teken gezet heb, zal een huis Gods wezen. En van alles wat gij mij geven zult, zal ik u voorzeker de tienden geven. Hier eindigt de schriftlezing. Gemeente des Heren, het blijkt elke keer weer opnieuw in het leven om ons heen. Het blijkt ook elke keer opnieuw in de schriften dat dat de waarheid is in het leven van mensen, kinderen, dat het de zonden zijn die scheiding maken. Scheiding niet alleen maar in de verhouding tussen God en tussen een mensenkind, maar ook scheiding tussen mensen en mensen onderling. Het zijn de zonden die scheiding maken. Dat zien we ook heel erg duidelijk gebeuren in dat gezin van Isaac en Rebecca. Want dat gezin van Isaac en Rebecca, dat heeft hele andere tijden gekend, gemeente. Dat was in het begin zo'n heerlijk gezin, zo'n vriendelijk gezin. Dat waren mensen die Rebecca en die Isaac, van wie je zou kunnen zeggen met de hand op je hart, dat ze een christelijke levenswandel mochten openbaren. Ik hoorde van de week van iemand buiten de gemeente die mij vertelde dat hij ernstig ziek was. Een ziekte had waarvan hij naar de mens gesproken ook niet meer zal herstellen. Hij vertelde mij: dominee, ik hoop één ding. Dat ik het als een christenmens mag dragen. In de weg die de Heere met mij gaat. Nou, zo hebben Isaac en Rebecca in het begin van hun huwelijksleven ook geleefd. Als voorbeeldige christen. Je ziet dat prachtige bijvoorbeeld bij Isaac, dat hij samen met zijn vader en met zijn moeder biddende van de Heere een vrouw begeert. En dat hij niet anders wil dan dat er een vrouw komt in zijn leven die samen met hem de Heere mag vrezen en in de wegen van de Heere mag wandelen. En u begrijpt, die vraag mag ook vanmiddag gesteld worden. Staat dat ook bij jullie jongens en meisjes hoog op het verlanglijstje? Al moet je er soms lang op wachten, al moet je soms mijlen vergaan. Maar is dat ook in jullie hart en leven te vinden, die begeert om iemand te mogen ontmoeten die de Heere vreest? Van Isaac en Rebecca lezen wij in de schriften in Genesis 26 om precies te zijn. Al zijn ze dan al jaren met elkaar getrouwd en al is de tweeling dan al geboren en zijn ze nog klein, dat ze allebei zoveel van elkaar houden dat de koning van Gerar, in wiens gebied ze wonen, de deuren opendoet en zien dat ze samen jokten. En dat is een oud woord dat betekent dat Isaac en Rebecca na al die jaren van huwelijk elkaar nog mogen beminnen en elkaar nog mogen liefkozen. En als je dat hoort, gemeente, dan zeg je: wat is dat prachtig. dat dat ook zou mogen geschieden onder ons in een samenleving waarin het huwelijksleven op alle mogelijke manieren onder druk wordt gezet, dat het gezien mag worden door de buitenwereld, dat het een goddelijke inzetting is en dat de Heere de bloem van de liefde tot ver in de jaren wil laten groeien en wil doen zien dat daarin zegen ligt. En dan dat andere voorrecht dat je leest van Isaac en Rebecca, dat ze samen de knieën mogen buigen. En dat Isaac in tegenwoordigheid van Rebecca de Heere vurig avond aan avond het verlangen van hun hart mag bekendmaken. Of de Heere hun huwelijk wil bekronen met de zegen van een kind, opdat het geslacht bevestigd zou mogen zijn. En dat zijn allemaal van die dingen, gemeente, waarvan u wel aanvoelt dat je moet zeggen dat gezin van Isaac en Rebecca, dat is een prachtig gezin geweest. En het is te wensen en het is te hopen dat in het midden van de gemeente ook hier ter plaatse van zulke gezinnen gevonden mogen worden. Want dat zijn voorbeelden voor de kerk en dat zijn voorbeelden ook voor de wereld. Maar gemeente, dan gebeurt dat in dat gezinnetje, dat er zo'n tweeling wordt geboren. U kent de namen wel, Isaac en Esau. En dan groeit Isaac op en dan groeit Esau op en dan vertelt de schrift dat Esau als het ware een wortel van bitterheid geweest is in dat huisgezin. En sinds dat opstandige van Esau, dat openbarend leven van Esau, zie je het gebeuren, dat zondige leven van Esau, dat de mensen in dat gezin tegenover elkaar komen te staan. Rebecca tegenover Isaac en vader en moeder tegenover de beide jongens. En je ziet dat Jacob hoe langer hoe meer tegenover Esau komt te staan, dat er een sfeer gaat komen van concurrentie, van haat, van nijd en van doodslag. En dan zie je het gebeuren, gemeente, in dat gezin, dat het de zonde is die scheiding maakt. Kijk het maar naar in uw eigen gezin. Want ik zei al, er zijn hele praktische opmerkingen over te maken. En misschien zegt iemand vanmiddag tegen mij, dominee, wij zijn wel getrouwd, maar wij zijn eigenlijk nog nooit zo begonnen als Isaac en Rebecca, dat we samen de Heere mochten zoeken. We zijn wel in de kerk getrouwd, maar dat was meer de buitenkant. Als dat uw beeld is vanmiddag, dan heb ik vanmiddag maar één antwoord, dan heb ik vanmiddag maar één advies. En dat is, bekeert u dan. Keer terug tot dat begin met een ander hart en met een vernieuwd leven. Maar als het zo is dat er vanmiddag mensen in de kerk zijn die hun gezinsleven er eens op nazien, misschien zijn ze er vanmiddag ook wel die moeten zeggen, dominee, het is bij ons ook niet meer zoals in het begin. En dan hoeft dat niet te komen door uitbrekende zonden. Dan hoeft dat niet te komen door een opvallend kwaad dat is binnengeslopen in het midden van het gezinsleven. Maar dat kan ook komen door de zonde van nalatigheid. Want als je naar Isaac en Rebecca kijkt, gemeente, dan gaat dat in dat huwelijksleven fout als die kleine jongens geboren worden. En dan gaat de spanning uit het gebedsleven weg, omdat de wens van hun hart in vervulling is gekomen, dat er een baby is geboren. En dan krijg je in dat gezin een drukke tijd. En de moeders in de kerk, die kunnen dat wel begrijpen. Het valt niet mee om met twee van die kleine jongens aan je benen de hele dag je werk te moeten doen. En dan word je moe. En dan komen de dingen van het geestelijke leven wel eens wat op de achtergrond te staan. En het kan komen doordat je in beslag genomen wordt door je werk en door je bedrijf en de aandacht die dat allemaal vraagt. Maar als dat dan inderdaad doorwerkt, gemeente, als die zonde in de gezinnen doorwerkt, dan komt er een breuk. Dan komt er scheiding. En daarom, hoe pijnlijk dat dan ook is, dan zal er op een gegeven ogenblik een keuze gemaakt moeten worden. Want anders loopt het fout. Dat hebben we ook wel begrepen uit de verslagen van ouderlingen als ze bij je op huisbezoeken komen. Dan loopt het fout. En dan kun je wel in die situatie in de tenten van Isaac blijven wonen, ondanks die zonde die scheiding maakt in het gezinsleven en je bij de Heere vandaan drijft. Maar gemeente, dan zie je tegelijkertijd gebeuren dat sinds het opkomen van Esau de Heere niet meer gesproken heeft en zich niet meer geopenbaard heeft in het hart van Isaac. En daarmee zeggen we niet dat Isaac verloren is gegaan. Zijn staat ligt wel vast, maar het is stil geworden in die tent. En misschien heeft hij het zelf ook wel eens gebeden, nog wierp mijn ziel derwaarts weergeleid. En dan kun je in zo'n situatie meegaan met Esau en een leven gaan leiden van vrolijkheid en van uiterlijke pracht. Een leven leiden van de wereld waarbij alles van een leien dakje afloopt en je niets te wensen hebt. Maar gemeente, het slot van dat leven met Esau, dat is hoe je het wendt of keert, uiteindelijk de eeuwige dood. En als je dan sterven moet en de eeuwigheid in moet gaan, dan ben je tegelijkertijd in één klap dan ook alles kwijt. Maar je zou, gemeente, ook met Jacob mee kunnen gaan. En dan kan ik me voorstellen dat er vanmiddag iemand in de kerk zit die bij zichzelf denkt, nou, dat vind ik eigenlijk niet zo'n aangenaam gezelschap. Want Jacob, och, die is niet te vertrouwen. Jacob, dat is die slinkse jongen. Jacob, dat is die jongen die ten koste van anderen zichzelf probeert te redden en die zich er niet voor schaamt om vrienden te gebruiken, om zijn eigen leven te verbeteren. Wat dat betreft, gemeente, al is Jacob dan een kind van God. Gods volk heeft niet altijd zo'n beste naam in de wereld. En Gods volk is lang niet altijd een aangenaam volk. En wat dat betreft ligt er ook reden tot verootmoediging in vanmiddag om onszelf eens af te vragen hoe wij als christenen bekend staan hier in de gemeenschap van Harderwijk. En als dat is de Jacobsgestalte, dan roept de Heer ons op vanmiddag om ons daarvan te bekeren. Maar dan zeg ik vanmiddag toch, gemeente, het is het allerbeste om met Jacob op reis te gaan. Niet om Jacob en niet omdat er zoveel goeds in Jacob te vinden is. En niet omdat Jacob zo best en zo heerlijk is. Maar omdat de Heere met Jacob meegaat. Omdat de Heere met het Jacobsvolk een weg baant naar de eeuwige toekomst. En daarom gaan we samen met Jacob vanmiddag op reis naar Bethel. En we komen drie dingen tegen. We zien ten eerste de zon gaat onder. We zien ten tweede de hemel gaat open. En we zien ten derde de Heere gaat mee. We gaan vanmiddag samen met Jacob naar Bethel. We zien de zon gaat onder. De hemel gaat open. En de Heere gaat mee. Ja, gemeente, als we vanmiddag de dingen een klein beetje op een rijtje proberen te zetten en vanuit het verband van onze tekst wat proberen op te merken, en we zouden dat allemaal een klein beetje op een wereldse wijze samenvatten, dan zouden we tegen elkaar kunnen zeggen, vanmiddag in Genesis 28 heeft Jacob dan eindelijk voor elkaar gekregen wat hij altijd al gewild heeft. Want Jacob, och, dat weet u wel van hem, daar bent u wel bij groot geworden. Dat is die man uit de Bijbel die vanaf zijn vroegste jeugd één hartstochtelijke begeerte heeft gekend. Namelijk om de belofte van God te mogen ontvangen. Jacob, dat is die persoon in de Bijbel die heel zijn leven door erop uit geweest is om de zegen van God, die God aan Abraham en Isaac gegeven had, om in hen alle geslachten te zegenen, ook te mogen beërven. Jacob, dat is die persoon uit de schriften die er van zijn vroegste jeugd af aan op uit is geweest om de God van Abraham ook zijn God te mogen noemen. En als wij hem dan hier vanmiddag in Genesis 28 tegenkomen, gemeente, dan mogen we zeggen, Jacob heeft zijn zegen gekregen. Het is hem gelukt. Het is allemaal wel niet zo netjes gegaan. Het is allemaal wel niet zo gegaan dat je er een brief over naar huis kunt schrijven. Het is allemaal niet zo gegaan dat je het aan de grote klok moet gaan hangen. Want het is gegaan in de weg van zonde. Het is gegaan in de weg van ongerechtigheid bedrijven. Het is gegaan dat beërven van die zegen op een manier zoals een wereldling er zichzelf voor zou kunnen schamen. Maar toch, Jacob heeft de zegen op zak. Hij heeft de zegen gekregen uiteindelijk. En Isaac die bevestigt dat ook als hij later aan het adres van Esau duidelijk maakt. Zie, ik heb Jacob gezegend en hij zal gezegend zijn. En daarmee wordt duidelijk dat er geen wrikken meer aan is voor Esau en voor Isaac. De zegen is aangekomen bij Jacob. Jacob heeft zijn wens verkregen. Hij is erfgenaam geworden van de goederen van het eeuwige en tijdelijke leven beide. Zoals God die bekendgemaakt had aan Abraham en aan Isaac. Maar gemeente, als je dat vanmiddag denkt. Jacob heeft het klaar en heeft de zegen te pakken gekregen. dan zou ik met het oog op het begin van de tekst van vanmiddag toch op zijn minst willen zeggen dat daar nog wel wat vraagtekens bij te stellen zijn vanmiddag. Want aan het begin van onze tekst lees ik: en Jacob toog uit van Berseba. En Berseba, moet u weten, dat was in de dagen van Isaac de plaats waar de Heere zich openbaarde. Dat was de plaats waar de Heere zijn boodschappen bekend maakte. Dat was de plaats waar de Heere zich liet ontmoeten. En nou lees ik in mijn tekst dat het Jacob is die uit Berseba weggaat, de plaats waar de Heere zich openbaart. En dan lees ik vervolgens dat Jacob zich verplaatst naar Haran, een plaatsje 800 kilometer ten noordoosten. Maar dat is precies de plaats, gemeente, waar Abraham in de tijd van weggeroepen is. Waarvan God gezegd heeft: die plaats, dat is de wereld en daar kan ik je niet ontmoeten. Je moet ermee breken. Je moet breken met het verleden en met de wereld van Haran. En het is Haran waar Jacob naartoe komt. En als wij dan Jacob vanmiddag zien liggen daar in Bethel op die plaats Luts, dan ligt hij tussen Berseba en Haran in, ongeveer 100 kilometer verwijderd van de grenzen van Kanaan. En dan zeg je nog een dag, misschien 2 dagen, maar dan gaat Jacob de grens over en dan is hij weg van het beloofde land. En dan is hij weg van de zegen. En hij gaat de grens niet over als een gezegend mens, maar als een vluchteling, als een gebannen. En kijk, dan is het allemaal wel mooi gecamoufleerd wat moeder Rebecca doet. Als Jacob op weg gaat van Berseba naar Haran, en je bent geneigd om daar allerlei praktische opmerkingen aan te verbinden vanmiddag, maar dan is daar moeder Rebecca die tocht van Jacob wat gaat vergoeilijken en wat gaat camoufleren. En tegen de buitenwereld zegt: ja, weet je waarom Jacob naar het buitenland gegaan is, naar Haran? Dat doet hij vanwege de Heere. Dat doet hij omdat hij een vrouw wil zoeken uit de geslachten waar wij uit de voorschijn gekomen zijn. Dat doet hij om te voorkomen dat hij niet hetzelfde doet als zijn broer Esau om een vrouw te zoeken uit het heidendom. En dat klinkt natuurlijk allemaal mooi. En dan kun je natuurlijk daarmee de kleur geven van de gang van Jacob naar Haran toe. Alsof Jacob gehoorzaamheid betracht aan de dienst van de Heere. En in de wegen van de Heere een vrouw naar zijn hart zoekt te zoeken. Maar gemeente, als je de tekst vanmiddag heel nuchter leest, dan moet je zeggen: er is niks anders aan de hand in onze tekst dan dat deze man op de vlucht is. En toen Rebecca nog niet zo ver was in het bedenken van die mooie camouflage vanwege dat huwelijk, en hoort dat Esau op het punt staat als hij thuis komt om Jacob zijn broeder te doden vanwege datgene wat hij gedaan heeft, dan is het Rebecca die tegen Isaac zegt: vluchten, jongen. Je moet maken dat je wegkomt. En we krijgen dan ook uit onze tekstgemeente overduidelijk de indruk dat Jacob gehaast vertrokken is. En dat hij ongemerkt zijn biezen heeft gepakt. En dat hij allang uit het gezicht is vertrokken als Esau in de gaten krijgt dat Jacob niet meer te vinden is in de tenten van Isaac en Rebecca. En als je dan Jacob ziet, gemeente, daar op Bethel, en je vergelijkt hem eens met die andere knecht van Abraham, Eliezer, dan zeg je: wat een verschil vanmiddag. Want Eliezer, dat is waar, heeft ook eens de gang gemaakt van Berseba naar Haran toe. Maar toen ging hij met kamelen en met andere beesten. Toen had hij de beschikking over veel manvolk. Toen had hij de schatten van Abraham bij zich om aan de families in Haran te tonen dat hij kwam namens een machtige Heer. Maar als je Jacob daar ziet liggen, dan ligt hij daar als een kale zondaar op de koude, natte grond. Met alleen maar, en dat is zijn enige bezit, een rijstok die een Oosterse man altijd in zijn bezit had als hij het huis uitging. En een flesje olie die je niet missen kon als je een tocht moest maken door de woestijn, omdat je anders zou verbranden en ziek zou worden. En je krijgt toch de indruk dat flesje olie, dat als het ware nog in het voorbijgaan door Rebecca Jacob in de handen is gedrukt. Van stop dat maar gauw weg in je mouwen, want je moet opschieten. En Jacob, Esau komt eraan. Zo is Jacob vertrokken. Niet met een grote koffer aan de hand, want dat zou veel te veel in het oog gelopen hebben. Niet met een mooie plunje op zijn rug, want dan zouden de mensen gedacht hebben, waar gaat Jacob heen? Maar hij is stiekem weggegaan, op de vlucht. En dan moet je Jacob eens zien liggen, gebeente, in de nacht waarmee de tekst begint. Moederziel alleen ligt hij op die koude grond. En heeft alleen maar een steen om zijn hoofd op neer te leggen. En als je dan die Jacob eens gaat vergelijken met die tweelingbroer van hem, Esau, dan zeg je, Esau heeft het veel beter. Esau hoeft zijn hoofd niet neer te leggen op een koude steen. Hij kan kiezen tussen de warme armen van zijn vrouw Judith of de armen van zijn andere vrouw Basmat. Esau die heeft het beter. Hij mag zich verlustigen in een gezin en in kraaiende kinderen in het tentenkamp. Esau kan gaan en staan waar hij wil in het beloofde land. Maar Jacob moet vluchten. En begrijpt u nu, gemeent, dat het maar geen sfeeraanduiding is in onze tekst door de Bijbel schrijven als er staat de zon ging onder. Begrijpt u nu, gemeente, dat de Heilige Geest dat heeft laten optekenen om voor ons duidelijk te maken hoe de situatie is van Jacob in die nacht, zowel uiterlijk als innerlijk. En begrijpt u daarom ook dat het geen toeval is als Jacob jaren later via de Jabok, via Pniel Kanaan weer binnen mag gaan, dat er dan te lezen valt en de zon ging op over hem. Dat is de situatie van Jacobs leven, gemeente. De zon ging onder. Het is donker geworden. Hij heeft niks meer. Alles is hem uit de handen geslagen. Alleen maar de staf. En een klein beetje olie. En een hart vol knagend zelfverwijt. En dan zit er vanmiddag iemand in de kerk en die zou tegen mij willen zeggen, dominee, is dat wel helemaal waar? Jacob heeft toch nog wel wat? Het is toch bij zijn geboorte gezegd door de Heere, de meerdere zal de mindere dienen? En Isaac heeft het toch bevestigd toen Jacob weg moest gaan aan het adres van Isaac, dat hij gezegend is. Hij heeft toch de belofte van God. Hij heeft toch de zegen van de Heere. Jacob is toch niet alles kwijt, dominee. Hij heeft toch gekregen waar hij op aasde. Hij heeft toch gekregen waar hij om gebedeld heeft bij Esau. Weg wereld, weg schatten. Je kunt niet bevatten hoe rijk ik wel niet ben. Als ik die zegen mag bezitten, Esau, dat is het enige wat ik wil hebben. En dat is toch, dominee, uiteindelijk het leven van al Gods volk. Al moeten ze naakt en eenzaam en moedeloos gaan door het oord van dit leven. Als ze maar mogen weten dat de Heere hun God is en dat de beloften des Heeren voor hen zijn. Dat is het toch goed. Jacob kan toch rustig zijn hoofd neerleggen, dominee. Hij heeft het toch. Ja, gemeente, dat is het hem nou juist. Jacob was er alles aan gelegen, inderdaad, om de zegen van de Heere te verkrijgen. En in dat opzicht is hij, jongens en meisjes, een voorbeeld voor ons allemaal. Je kunt de Heere nooit te vroeg zoeken. En je kunt de Heere nooit te ernstig zoeken. En je kunt de Heere nooit te duidelijk zoeken. Jacob mocht dat ook doen. Hij is bezeten al vanaf zijn kinderjaren van dat verlangen om de beloften van de Heere te mogen ontvangen en de zegen zijn eigendom te mogen noemen. Maar gemeente, weet u wat het geweest is bij Jacob? Hij zat er steeds zelf tussen. Hij heeft die zegen proberen te verwerven door eigen verdienst. En gemeente, dan gaat de Heere die mee. Al ben je nog zo ernstig in je menen, al ben je nog zo godsdienstig, al wil je nog zo graag, maar dan gaat de Heere niet mee. Daar kan de zegen van God niet op rusten, gemeente. Paulus die zegt later, de verkiezing staat vast. Maar dan zegt hij erachter, niet uit te werken. Opdat niemand roemen. Een mens kan alleen maar in die erfenis, een mens kan alleen maar die zegen van God, waardoor hij eeuwig gelukkig wordt ontvangen, gemeente, in de weg van geloof en in de weg van bekering. En die zegen van het eeuwige leven, dat is een genadegaaf. En als Jacob op die nacht in die steen ligt in het donker, dan moet het voor hem op zijn minst twijfelachtig geweest zijn of de Heere wel met hem mee is gegaan. Want als straks Jacob zijn ogen opdoet en mag ontdekken dat de Heere tot hem gaat spreken in die droom, dan zegt hij: de Heere was aan deze plaats. En dan zegt hij dat niet op een toon van: dat had ik wel gedacht en dat had ik wel verwacht, want ik heb de zegen. Maar dan zegt hij dat vanuit de verlegenheid. Daar had ik helemaal niet meer op gerekend. Want ik was in het donker. Ik was van Beersheba af naar Haran toe. Ik was van Kanaan op weg naar de wereld toe. En dan kan moeder het wel mooi camoufleren. En zeggen: och, die jongen is een vrouw aan het zoeken. En die de Heere vreesde, dat is toch mooi. En je hoort als het ware in Rebecca de taal van menige moeder klinken. Als een jongen op een verkeerde weg is of een meisje een verkeerde weg uitgaat. Nou ja, ze lezen nog uit de Bijbel. En ze leven tenminste ernstig. En je voelt dat allemaal wel. Maar het is ten diepste niets anders dan de zonde camoufleren, gemeente. In ieder geval, Jacob voelt het wel dat hij bij God vandaan is. Een balling, en dat hij nergens meer op hoeft te rekenen. En Jacob die moet het ook nog maar afwachten of hij wel ooit kinderen zal krijgen. Want als je Jacob daar ziet liggen op die steen, dan moet je niet denken, daar ligt een jonge kerel die op weg is naar de volwassenheid. Maar dan is Jacob op zijn minst al tussen de 80 en de 100 jaren oud gemeend. Dan moet hij nog maar afwachten of hij een vrouw krijgt. En als hij dan kinderen mag krijgen op die leeftijd, dan moet hij nog maar afwachten of ze mogen delen in de zegen van de Heere. De zon gaat onder in het leven van Jacob. En dat gaat op dat moment onder, gemeente. Als Jacob gaat prutsen, als Jacob aan de slag gaat, als Jacob met zijn ijver gaat proberen de zegen van God zich eigen te maken. En dan komt die vraag vanmiddag, gemeente: herkent u dat in uw eigen leven, dat het donker wordt? En dan moet ik het vanmiddag maar heel eerlijk zeggen, want het moet allemaal wel heel erg duidelijk worden vanmiddag. Als u met Esau leeft, dan kent u zulke momenten niet. Want kijk eens, in het leven van Esau zijn er ook best tegenvallers. En in het leven van Esau zijn ook best wel momenten dat alles in beide handen wordt afgebroken. En Esau, de Bijbel die tekent ons dat, heeft ook wel momenten gekend dat hij moest huilen en dat hij moest wenen van ellende. Maar weet u wat het met Esau is? Esau loopt niet vast. Esau komt er niet mee aan het eind. Esau komt er niet mee in het donker. Esau die tilt zich er elke keer weer bovenuit door te zeggen: nou ja, een mens kan ook nog eenmaal niet alles in het leven hebben. En je moet niet overal bij stil blijven staan. En je moet het allemaal niet te ernstig nemen. En als je dan leeft als een Esau, gemeente, dan leef je volkomen weer. En al doe je dat dan met een franje aan christelijk denken en handelen en wandelen erbij vermeerderen. Je blijft een Esau. Trouwens, dat deed Esau ook. Esau die had het best wel in de gaten dat zijn vader en zijn moeder er een verschrikkelijke hekel aan hadden. Dat hij ging trouwen met een heidens meisje. En wat deed Esau toen? Toen ging hij naar Ismaël toe. En toen nam hij een dochter van Ismaël. En als er dan nog iemand was die tegen Esau wat wilde zeggen, dan zei Esau tegen die mensen: maar ze is ook een kleindochter van Abraham. Ze komt ook uit de familie van Abraham, ook uit de kerk. Daar moet je niet te gering over denken. En toen heeft Esau bij wijze van spreken dat wat vergoeilijkt en gezegd: nou zie je wel, dat lijkt wel zo'n harde jongen, maar van binnen is die niet zo hard hoor. Hij luistert echt wel naar een huilende stem van moeder en naar een klagende stem van vader. Hij heeft het toch niet aangedurfd, een meisje van buiten de kerk. Hij heeft het toch maar eentje genomen van binnen de kerk. En dan zegt Rebecca: zie je wel, Esau, het kan nog best goed komen met hem, want hij is al een beetje godsdienstig. De godsdienst is niet helemaal kwijt. Hij kan toch nog niet helemaal breken met de kerk, maar ondertussen, gemeente. Esau kent het verlangen van Jacob niet. En Esau kent de keuze van Jacob niet. Dat het moet gaan om de Heere en dat het moet gaan om de dienst van de Heere. Esau is iemand die werelds leeft met een godsdienstig tintje eraan. Zodat de mensen zeggen: nou echt onverschillig is die ook weer niet. Misschien komt het nog wel eens een keertje goed. Maar één ding, gemeente. Esau wacht geen ander deel dan dit leven. En als Esau zijn adem uitblaast, is de koek op. En als Esau sterft, dan is het over en sluiten voor eeuwig. Ja, maar zegt iemand, gaat dan in het leven van zulke mensen de zon niet onder? Ja, de zon gaat ook eens een keertje onder, gemeente. Maar dat valt in het leven van zulke mensen altijd samen met het uur van hun sterven.
En dan liggen ze op hun sterfbed en dan denken ze bij zichzelf, nou heb ik alles gekregen wat de wereld te bieden heeft. En dan moeten ze ervaren in het ogenblik van hun sterven dat ze alles los moeten laten en dat ze niks overhouden. En dan sterven ze en dan doen ze hun ogen open in een stikdonkere nacht. En dan kloppen ze aan de poort van de hemel. Doe open, hoor ik Esau roepen. Maar de hemelpoort blijft dicht, gemeente. Dan moeten ze leven in een eeuwige nacht waar nooit meer een lichtstraaltje doorheen zal komen. Verschrikkelijk, gemeente. Maar mag ik dat vanmiddag nou eens eerlijk zeggen? Leven als Esau, dat is dan ook sterven als Esau. En het is onmogelijk om te leven als Esau en eenmaal te sterven als Abraham. De zon gaat onder. Ken je dat? Dat de zon ondergaat in je leven. Want dat gebeurt nogal eens een keer, gemeente. Dat gebeurt nogal eens een keer in het leven van mensen die echt niet zijn als Esau. Maar in het leven van mensen die, nou ja, die trouw meeleven met het kerkelijke gebeuren. In het leven van mensen die zo graag bij het volk van God willen horen. En die geen kerkdienst overslaan. En die bij alle activiteiten van het kerkelijke leven voluit betrokken zijn. En onder de norm van Gods woord willen leven. Nette, serieuze mensen die ook echt er wat van proberen te maken. En weet je wat er nou zo vaak gebeurt, gemeente? Dat in het leven van zulke godsdienstige mensen er een moment gaat aanbreken dat ze in het donker terechtkomen. En als ze eerlijk worden op huisbezoek, dan zeggen ze dat ook. Dan zeggen ze, broeder, ik ben alles kwijtgeraakt. En dan vragen ze, hoe kan dat nou toch? Hoe kan dat nou toch dat ik alles kwijt ben? Ik ging trouw naar de kerk en ik las uit de Bijbel en ik leefde mee met de kerk. En ik luisterde graag naar Gods volk en ik deed dit en ik deed dat en ik deed zus en ik deed zo. Hoe kan dat nou dat die donkerte gekomen is? Weet u, als dat nou zo in uw leven is, dan is het een zegen dat de zon ondergaat. Ook al heb je het dan niet breed. Maar gemeente, dan zou het beste zo kunnen zijn dat de Heere met je bezig is. En dat de Heere bezig is om je leven te laten vastlopen. Omdat je het anders op een eeuwige manier zou verprutsen en verknoeien met je godsdienst en je werken en je deugden. Als het donker wordt in je hart, dan zou het beste zo kunnen zijn dat de Heere aan het werk is. En dat de Heere bezig is, bondeling die je bent, je er buiten te zetten. Dat de Heere door middel van die duisternis waarin je vastloopt met alles wat je had en wat je kon, wil leren dat Hij je niet nodig heeft. Maar dat Hij het zelf wel kan, je wederbaren en bekeren. En dat Hij jezelf wel kan brengen tot de zaligheid en u daar niet bij nodig hebt. En geen aansporing nodig heeft van de kant van uw deugden. Zou het kunnen zijn? Zijn ze er vanmiddag mensen die moeten zeggen dat de Heer op die manier in hun leven aan het werk is? Er gebeurt nogal eens een keer, gemeente, in het begin van het geestelijke leven. Ik zou liever willen zeggen van het godsdienstige leven. En soms kan het heel erg lang duren in het leven van sommige mensen. Dat je met al je werken en met al je godsdienst en met al je ijver en met al je bidden en met al je mooie voornemens en je mooie levensstijl niet verder komt. Dan kan het gebeuren, lieve mensen, dat je erachter gaat komen. Ik ga achteruit in plaats van voren. En dan hou je de borst wel overeind. En dan wil je de stand ophouden. En dan wil je je plekje aan de avondmaalstafel toch maar niet leeg laten. Want de mensen moesten er eens wat van gaan denken in je leven. Maar als je eerlijk bent, dan zeg je, het is zo donker van binnen. En het is zo leeg. En het is zo arm. Eerst dacht ik echt, ik hoor erbij. Ik dacht echt, ik ben Gods kind door de Vader bemind. Maar ik ben alles kwijtgeraakt wat ik meende te bezitten. Die situatie van Jacob in Bethel, gemeente. Dat is de situatie in het leven van wat je zou kunnen noemen een godsdienstige bondeling. En ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel vanmiddag, want ik wil zo graag wat leiding geven aan uw geestelijke leven. Een godsdienstige bondeling, dat is iemand die leeft op het erf van het verbond, die er altijd bij is, die ernstig met het woord bezig is, die de Bijbelstudies volgt, die overal in vooraan loopt en dan toch donker. Dat komt nou toch zo vaak voor, lieve vrienden. Daar kom je nou toch zo vaak tegen in de Bijbel. Ken je ze eigenlijk wel? Dan denk ik aan die oudste zoon in de gelijkenis van de verloren zoon. Dan is die verloren zoon thuisgekomen en levend geworden. En wordt een feest gevierd. En dan komt die jongen van het donker. En die komt van de akker en die blijft buiten staan in het donker. Want die zegt tegen vader, ik heb altijd voor u gewerkt en ik heb niks. Geestelijke donkerte in het leven van een bondeling. Dan denk ik aan die rijke jongeling. Die kwam met zo'n prachtige vraag aan de voeten van de Heere Jezus. Hoe kan ik het eeuwige leven beërven? En je zegt, ik wilde dat alle mensen met die vragen bezig waren. En dan zegt de Heere Jezus, houd de geboden. En dan zegt die jongeling, dat heb ik gedaan, Rabbi. Ik heb ze allemaal gehouden. En dan zegt de Heere Jezus, goed, dan volg mij. Verkoop al wat je hebt. En dan blijkt dat hij aan de schatten van de aarde vastzit. En dan komt hij in donker terecht. Want dan gaat hij bedroefd heen. Een bondeling in donker, ken je hem? Ik zie hem gaan vanmiddag. Ik denk aan Saulus op weg naar Damascus. Hij was op weg om de christenen te doden. En hij meende de Heer een dienst te bewijzen. En dan gaat de hemel open. En dan komt Christus hem tegemoet. En dan slaat Paulus de aarde neer. Dan gaan zijn ogen dicht. Dan komt hij in het donker terug. Op die manier de zon ondergaat, gemeente, dan sta je er buiten. Dan stort je hele wereld in, dan heb je niks mee. Dan loop je vast, dan kom je in de knoop. En ik zei al, dat is een zegen, gemeente. Het is een zegen als het misloopt. Het is een zegen als je het kwijtraakt. Het is een zegen als in zo'n leven alles donker wordt. Want dat doet de Heer om tot je hart te spreken en niet tot je deugd. Dat doet de Heer om het licht van zijn woord te laten schijnen in je ziel. Dat doet de Heer om plaats te maken voor zichzelf en voor zijn eigen werk en weg. Kijk maar naar de tekst. Jacob is vastgelopen. Jacob weet het niet meer. Jacob kan zijn godsdienst naar de vuilnisbelt helpen. De zon ging onder. En dan gaat God spreken. Door middel van een droom. O gemeente, dat is een openbaringswerkelijkheid. Zo spreekt de Heer nu niet meer. Omdat wij het profetische woord hebben. Omdat wij weet hebben van de Heer Jezus Christus. Maar toen dat er allemaal nog niet was. Toen sprak de Heer ook wel eens door dromen. En wat zegt de Heer dan tegen Jacob in die droom? Wel gemeente, in die nacht laat de Heer dan aan Jacob een ladder zien. En als we dat dan horen, dan denken we altijd aan een ladder, hè? Dan denken we altijd aan die ladder die de timmerman op zijn rug draagt, waarmee hij zijn werk gaat doen. Maar die ladder wordt hier niet bedoeld in de Bijbel. Het is niet een stuk werkgemeenschap. Maar je moet bij dat woord ladder moet je denken aan een trapgemeente. Een trap zoals je die in een huis aantreft om van de begaande grond op de eerste verdieping te komen. Om van de huiskamer, de slaapkamer te komen. Trouwens, Jacob zegt het zelf ook. Het is het huis Gods waar hij in komt. Bethel betekent het huis Gods. En in dat huis Gods ziet Jacob een trap. En die trap die staat op de grond. En die trap die rijdt tot in de hemel. En dan ziet Jacob engelen op die trap. Die waren er al eerder, want ze lopen al op die trap. Maar Jacob had er nog niet in de gaten toen hij in het duister zat dat die engelen er al waren. En dan ziet die engelen die trap opgaan naar de hemel toe. Maar hij ziet ook engelen die van die trap af naar beneden komen. Maar het belangrijkste en het meest centrale wat Jacob ziet bovenaan die trap, dat is de Heere. En daar spreekt hij straks ook over. Dat is het meest centrale. En dan is dat zo wonderlijk dat de Heere tegen Jacob zich bekend maakt met de naam Heer. Dat heeft hij nog nooit in Genesis gedaan. Dat gaat hij pas doen in de brandende braamstruik bij Mozes. Die naam Heer. Ik ben de Heere, zegt God tegen Jacob. Dat wil zeggen de God van het verbond. De God die op het noodgeschrei van zijn volk hoort. Die God die ogen heeft, die door de diepste donker te kunnen heendringen, om zijn volk in nood op te zoeken en bij te staan. Jacob ziet de Heer die op het gekern van zijn volk zich wil ontfermen. En dan ziet Jacob, de Heer staat. De Heer is niet ter rust, maar de Heer staat, een en al activiteit. En vanuit Mozes weten we, als het volk de woestijn doorging en opnieuw optrok, dat Mozes nogal eens een keer riep tot de Heer: sta op, Heer. Want Mozes wist, als de Heere opstaat, dan worden de vijanden verslagen. Als de Heere opstaat, dan wordt het volk beveiligd in de nood en beschermd in het bangstgevaar. Dan wordt het volk gebracht in het beloofde land Kanaan. Dan wordt het volk verlost en gereinigd en gered. Dan krijgt het al zijn wens. Wat een geweldige bemoediging. Jacob nog in het duister. Die God mag zien als de verbondsgod die klaar staat voor de strijd om te helpen. En die daarmee in die staande houding Jacob verzekert, gemeente, dat hij niet alleen is. Al ligt hij daar dan moederziel alleen op die koude naakte grond met alles achter zich. Maar die toch niet alleen is. God spreekt tot die zondaar. Ik ben de Heer. En dan ziet Mozes, ja, Jacob, al die engelen. En engelen, dat zijn gedienstige geesten. Die door God worden uitgezonden naar hen die de zaligheid mogen beërven. Die in dienst staan als knechten in het leven van Gods kinderen. En dat is waar. Maar als de Heer Jezus in de woestijn verzocht wordt, dan komt op een gegeven moment de engelen om de Heer Jezus te sterken. En als de Heer Jezus in de hof van Gethsemane bloed moet zweten, dan komen na die tijd de engelen om hem te helpen en te sterken. Engelen, dat zijn knechten die in dienst staan van Gods volk. En als Moos Jacob dan engelen ziet, dan mag Jacob het weten. Ik ben toch een kind. Ik ben toch een erfgenaam van het eeuwige leven. Want anders waren die engelen er niet. En die engelen, die komen naar mij toe. En dan ziet hij dat die engelen van beneden naar boven lopen. Dat wil zeggen, Jacob ziet het. Die engelen gaan aan God vertellen van de nood van Jacob en van de eenzaamheid van Jacob en van de moedeloosheid van Jacob en van de moeite van Jacob en van het verdriet van Jacob en van de duisternis van Jacob. Het wordt allemaal bij God gebracht. En die engelen die van boven naar beneden komen, die komen om de bevelen van God uit te voeren in het leven van Jacob. En als ik die engelen van boven naar beneden zie komen om die bevelen van God uit te voeren, dan denk ik aan die psalm die zegt: des Heeren engelwacht schaart een onverwinbare hemelwacht rondom hem die Gods wil betracht. Jacob, in de knoei door eigen schuld, zich doodgezonderd, in de duisternissen gewerkt, maar hij is toch niet alleen. De Heere staat tot zijn hulp gereed. En dan zeg je vanmiddag, hoe kan dat nou toch? Hoe kan nou de Heere met Jacob gemeenschap hebben? Hoe kan nou de Heere dat nou doen in het leven van alles verzondigd hebben zondaar? Gemeent, dan moet je eens kijken naar die ladder. Die ladder die heeft Jacob er niet neergezet. Als Jacob het had gekund, dan had hij het gedaan. Jacob wilde in het geestelijke leven zo graag zijn armen uit de mouwen steken. Als hij het gekund had, had hij het gedaan. De gemeenschap met God herstellen. Hij had het geprobeerd door de zegen te stelen. Maar daarmee had hij zichzelf gebracht in het duister van Bethel. Jacob heeft die ladder erin neergezet. Dat heeft de Heere gedaan. En ik hoop, als je naar die ladder kijkt vanmiddag, dat je met mij die stem hoort van de evangelist Johannes, die laat zeggen uit de mond van de Heere Jezus en het adres van Nathanael die tot hem komt: als je bij mij blijft, Nathanael, dan zul je grotere dingen zien dan deze. Dan zul je Gods engelen zien opklimmende, nederdalende op de Zoon des Mensen. Nou, gemeente, daar heb je nou de verklaring. Die ladder, dat is de Heere Jezus Christus. Die ladder wil zeggen, er is gemeenschap mogelijk tussen God en een zondaar in en door de Heere Jezus Christus. Hier klinkt in de nacht van Bethel het evangelie van vrije genade, gemeente. In die droom maakt de Heere zich bekend als een genadige God. Als een zegenende God. Als een helpende God. Een getrouwe God. Zo is die in Christus. een heilig vuur in zichzelf. Maar een genadig en verzoenend God in de Heer Jezus Christus. En als God zich bekend maakt, gemeente, dan maakt hij zich zo bekend. Zo maakt hij zich bekend aan een zondaar. Zo wil hij gekend en erkend worden. En waar de Heer dat nou doet, gemeente, als de Heer zich zo laat vinden. En als de Heer zo gaat spreken tot een zondaar. Weet je, dan wordt dat tot Bethel, een huis Gods. Daar woont hij. Daar spreekt hij, daar wordt zijn heil verkregen. God verleent aan een zondaar genade. Om niet uit vrije gunst, om Christus wil. Zo is God, een genade God in de Heer Jezus. En wil je er dan mee ophouden? Om deze God van willekeur te betichten, alsof hij een oosters despoot zou zijn in de stijl, vergeef me de uitdrukking van Saddam Hussein, die het ene dag op het tv-scherm een jongetje over zijn bol aait en de volgende dag hem rustig laat afschieten. Als zou hij een lastig en vervelende vlieg zijn, zo handelt God niet. O, hij handelt nooit, gemeente, met de krenking van zijn deugden. Hij verheerlijkt zijn recht nooit zonder te denken aan zijn genade. En hij laat zijn liefde nooit de vrije loop zonder dat het gefundeerd is in de majesteit van zijn heiligheid. Zo is de Heer. Het is vanwege de Zoon, gemeente. Die kon zeggen, ik hoef maar te bidden tot de Vader. En de Vader zal mij een legioen engelen zenden om mij te helpen. Maar die dat niet gedaan heeft. Die alleen wilde staan. Die lijden wilde. Die strijden wilde. Die de toorn van God alleen wilde dragen. In de plaats van Jacob. In de plaats van zondaren. Om het zo mogelijk te maken. Dat zondaren een verzoend God. En een genade God mochten ontvangen. Om het mogelijk te maken. Dat zondaren net als Lazarus in de gelijkenis. Door de engelen gedragen. Worden door de stervenspoort heen om gelegd te worden in de schoot van Abraham. Gemeente, dat is het evangelie. Dat God in Christus de wereld zijn genade biedt. En dat dat lam daar staat als geslacht dat al onze zonden verzoekt. Gemeente, zo gaat de hemel open. En als dat nou gebeurt in je leven, dat de hemel open gaat en dat het Bethel wordt en dat de God in Christus zich openbaart, gemeente, weet wel geloven, dan zie je dingen die anderen niet zien. En dan hoor je dingen die anderen niet horen. Dan gaat de preek voor je leven. En dan ga je het ontdekken, de Heere die kent. En de Heere weet van. En hij spreekt tot me. Kent u dat in uw leven? Je God ontmoet hebt, dat God tot je sprak. O, als dat gebeurt, dan wordt dat woord een schat in je leven. En dan krijg je lief. En dan worden de kerkdiensten zo noodzakelijk in je leven. En dan ga je de kerk in, niet om te praten en te kletsen, maar om te bedelen. O God, dat ik het goede mag zien van uw aangezicht vandaag. Dan wordt het Bethel. Waar is uw Bethel? Waar is die plaats in uw leven dat God zo heel persoonlijk tot u sprak? En dat u voor het eerst van uw leven zich ervan bewust werd dat er een God is die zich naar u omkeek. En die met je te maken wilde hebben, dat je voor het eerst je bewust werd dat er een God is die zich wil ontfermen over een mens die het duister heeft opgezocht. Waar is Bethel? Is die er niet? Gemeente, u moet van me geloven dat ik dat vanmiddag in alle liefde zeg. En niet om te zeuren. Ik zeg het ook tegelijkertijd met de ernst van de eeuwigheid op mijn ziel. Want ik heb er niemand voor over dat hij verloren moet gaan, gemeente. Maar ik ben er soms bang voor dat er nogal wat mensen zijn onder ons die Bethel niet kennen op grond van de openbaring van hun leven. Weet je waaruit dat blijkt? Dat blijkt uit een slordige kerkgang. Of dat blijkt uit een kerkgang waarin je zelf keuze maakt wie je wel en niet wilt horen. Dat blijkt daaruit als ik u vanmiddag zou willen vragen om eens te vertellen hoe je zondag doorbrengt thuis of op vakantie. Dat blijkt daaruit dat je het in je leven nog wel genoeg vindt om één keer naar de kerk te gaan. En dat blijkt daaruit dat we beginnen te zuchten als de kerkdienst wat langer duurt. Terwijl de Heer toch zo goed is om zijn woord te laten horen. Ik wil niet zeuren, gemeente. Ik wil niet zeuren vanmiddag. Maar als je het kent in je leven dat je wel eens in Bethel geweest bent en dat je de Heere wel eens in zijn ogen hebt mogen zien. Als je het wel eens hebt mogen meemaken in je leven dat dat hart van de Heere voor je is opengegaan en dat het overvloeiende was van liefde en troost. Dan zeg je, het kan me nooit lang genoeg duren. Eén dag in uw huis is mij meer dan 1000 elders. Lieve broeders en zusters, ik wil het u vanmiddag ernstig vragen. Ken je Bethel in je leven en wil je er echt eens voor gaan onderzoeken voor het aangezicht van de Heer? Wat moet op een keuze aankomen? En met één zal kom je om en daar kom je voor eeuwig mee om. Want als je Bethel mag kennen als het laatste, dan wordt het zo wonderlijk, gemeente, als de Heer gaat spreken. Weet je wat zo wonderlijk is? De Heer met Jacob gaat spreken, dan spreekt hij met geen woord over zonde. En dan spreekt hij met geen woord over de ongerechtigheid. Niet omdat dat niet nodig is. Want aan het einde van het hoofdstuk blijkt dat Jacob ondanks die openbaring nog niet gebroken is. En dat hij zegt, Heer, ik zal dit en ik zal dat en ik zal zus en ik zal zo. Wat is dat toch een geweldig moeilijke les, gemeente, om gebroken te worden in onszelf. Om het niet meer te weten en het niet meer te kunnen en het niet meer te willen. En het lijkt er wel op of die mondige mens aan het einde van de 20e eeuw nog nooit zo hard daartegen loopt te steigeren als dat vandaag de dag is. Maar gemeente, Jacob kan ondanks de belofte het land Kanaan nog niet in. Ik kan het land Kanaan nog niet in. Het gaat niet buiten schuldbelijden om. En het gaat niet buiten de verzoening van onze zonden heen. Ze moeten vergeven worden. De zondaar moet gebroken worden om te leren. Het is de vrije gunst die eeuwig God bewoog. Want weet u, de Heere spreekt dan niet over de zonde van Jacob hier. Maar de Heere die zegt ook niet tegen Jacob, nu heb je Bethel gehad, ga maar terug naar Beersheba. En ik zal een engel meezenden. En die zal ervoor zorgen dat Esau geen vinger naar je uif kan steken. Nee, Jacob moet in ballingschap. Hij moet vluchten, want de Heere stapt niet over Jacob heen. De Heere kan de belofte niet vervullen, gemeente, buiten de breking van hemzelf om. Alleen een schuldbelijdende Jacob kan Kanaan in. En daar moet Jacob veel laten leren. Daar bij de Jabbok, daar moet hij zijn naam leren kennen. Daar moet hij God leren kennen als een heilige God. Daar wordt hij gebroken in zichzelf. En daar wordt het gerealiseerd dat het ook voor hem gaat. Maar gemeente, hier is het een belovend God. Die zegt, ik zal. En zijn belofte onvoorwaardelijk brengt. Die niet zegt, nou moet jij dit. En dan zal ik dat. En dan moet je maar goed onthouden, gemeente. Als de Heere belooft, dan is het onvoorwaardelijk. En dan zegt hij niet, eerst moet je dan dit beleven. En pas dan moet je dat beleven. En dan kan ik die beloften aan je kwijt, gemeente. Weet u, die schuldbelijdenis en die ontdekking, dat is de weg waar langs. Maar voor die weg, gemeente, zorgt de Heere zelf. De Heere zegt, ik zal. En als Jacob niet breekt, dan zal God hem breken. En als Jacob niet tot schuldbelijdenis komt, dan zal God hem daartoe brengen. En als Jacob niet in de gestalte komt die de Heere voorkomt, dan zal de Heer hem daar brengen. En die zal hem geven en die zal hem leren. Alles wat hij leren moet, is dat nou niet een bemoediging? Is dat nou niet een bemoediging voor die broeder of zuster of die jongen of meisje die wel eens uitziet naar de Heer en zegt, ik zou zo graag zijn vriendelijk aangezicht willen ontmoeten, maar die zegt, daar zit ik nou mee, dominee. Dan moet ik toch eerst ontdekt zijn aan mezelf. En dan moet ik toch eerst mijn zonden leren bewegen. En dan moet ik toch eerst gebroken en verslagen zijn van hart en geest. En als dat er nou allemaal niet is, dominee, dan kan het toch niet voor een mens. Dan zeg ik tegen u, heb je het nou gezien? De Heere zegt tegen Jacob, ik zal. En dat betekent dat je naar de Heere mag gaan zoals je bent. En dat je tegen de Heere mag zeggen, Heere, wilt u het mij dan leren? U zegt in uw woord, ik zal maken dat ze een walg aan zichzelf gaan krijgen. Wilt u het mij leren, Heere? U zegt in uw woord dat een verbroken en een verslagen geest voor u niet veracht is. Wilt u dat bij me brengen, Heere, wat weggenomen moet worden? Neem dat alstublieft weg uit mijn leven. Ontdek me aan mezelf. Kijk, zo werkt de Heer. En dan wordt het ook geleerd. Als je zo tot hem uit mag gaan. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Dan wordt het geleerd, die enige troost niet uit ons, maar alles uit hem. Dan wordt het geleerd, al wat mij ontbreekt, dat buigen, dat bukken, dat gebroken zijn in mezelf. Al wat mij ontbreekt, dat leert hij. De Heer Jezus liet zijn rug eronder breken. De Heer Jezus liet zijn bloed ervoor vloeien. En daarom is het ziende op het lam dat de Heere vanmiddag zegt, ziet. Ik ben de Heere die u mijn vriendschap biedt. Ik straf mijn volk, maar niet naar hun zonden. Ik gedenk in mijn toorn aan mijn ontferming. Zou er bij zo'n God dan voor u en voor jou niet kunnen? Hemel staat open. Amen.